Kerkenraad, zijn er eerst de volgende mededelingen. Op de Hemelvaartsdag van aanstaande donderdag hoopt u voor te gaan dominee J.P. Boyten. De dienst vangt dan aan om 9:30 uur. En volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan dominee W. van Zorg. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Aanstaande donderdag is er één collecte. En die is bestemd voor de kerk. En volgende week zondag is er één collecte. En die is bestemd, of is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede voor de diaconie. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heer. Die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt. En die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, wij komen in de kerk en dan hebben wij een week achter ons gelaten. En die week, daarin is een hele hoop verkeerd gegaan. En dat willen wij voor de Heer neerleggen door te zingen Psalm 51... Vers 1 en vers 6, een psalm van verootmoediging. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch. Naar uw barmhartigheden delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. En wat er verder volgt, het eerste en het zesde van psalm 51. Thank you. stellen ons onder de tucht en het onderwijs van de wet van de Heere. En als we dat gedaan hebben, zingen we Psalm 86, het eerste en het derde vers. Een gebed om vergeving. Neig, o Heer, uw gunstig oor om mij in mijn angst te horen. Ik ben ellendig, diep in nood, gans van hul en hulp ontbloot. En wat er verder volgt, Psalm 86, het eerste en het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you. gebed waarmee we
eigenlijk al zingend begonnen zijn, voortzetten als we bidden om de verlichting van de Heilige Geest. En dan willen we ook met elkaar en voor elkaar voorbeden doen. Voor broeder W. Visser, die zeer ernstig ziek is. We willen bidden voor zuster Stolk, van wie de toestand ook zeer ernstig is. Voor broeder Boutersen, die een zware longontsteking heeft. Dan mogen we ook danken voor zuster De Vos, die een gunstige uitslag mocht ontvangen. En voor broeder en zuster Beket, die de afgelopen week mochten gedenken dat ze 60 jaar waren getrouwd. Laten we met elkaar de Heere bidden en danken. Machtige Heere in de hemel, merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. Zo hebben we het net gezongen, Heere. En zo willen we voor u naderen. Want we hebben uw woord gehoord, de 10 geboden die u gaf aan uw volk Israël en die u ook vanmorgen hier in de kerk liet horen. En dan zijn wij de toonbeelden van uw goedheid, dat we hier nog in het land der levenden mogen zijn en mochten komen door de geopende deuren van deze kerk onder uw woord. En Heere, nu staan we op het punt om dat woord te openen. Dan komen we u heel eerbiedig vragen om uw zegen. Want Heere, we zijn het niet waard dat u naar ons afdaalt. Ik ben ellendig. Diep in nood hebben we gezongen, Heere. En toen we uw wet hoorden, moesten we dat toch beamen. Ik ben ellendig. Omdat ook de afgelopen week er een was waarin we zo vaak afgeweken zijn van uw goede wet. Waarin we hebben gezondigd tegen uw goedgunstigheid en niet hebben geleefd zoals u het van ons vroeg. Maar het verbond steeds weer verbraken en van u afdwaalden en bij u weggingen. Heere, we kunnen voor u niet bestaan. En toch willen we voor u naderen, omdat u zelf ons dat gebiedt en alleen maar pleitend op uw eigen woord en op uw eigen goedheid, merk naar uw goedgunstigheid. Heere, we hebben het niet verdiend. Maar uw goedgunstigheid, die zijn de grond waardoor wij durven komen voor uw aangezicht en u durven vragen. Heere, vergeef ons onze schuld, onze zeer diepe schuld. En neem al die dingen in wat we zeiden en in wat we deden en ook in onze verborgen gedachten, neem het weg, Heere, alleen door het bloed en door het zoenoffer van uw Zoon, de Heer Jezus. En zie ons aan in Hem, niet in wie wij zelf zijn, maar alleen door Hem, de Zoon van uw liefde, die u hebt gegeven tot een middel om aan de dood te ontkomen. Heere, zie ons aan alleen in Hem. Ik ben ellendig. Gans van hul en hulp ontbloot. Maar Heere, nu hebt u zelf een hulp gegeven. Een weg ter ontkoming. Wees ons nabij in Hem. Ook als wij uw woord openen, Heere. Want wij kunnen dat woord openen en het lezen en daarna luisteren. Maar wanneer uw geest er niet in meekomt, Heere, dan zijn het woorden van mensen. En dan kunnen we ze misschien ook nog wel begrijpen. Maar dan dringen ze niet door tot in ons hart. Heere, alleen als u door uw geest met dat woord vaardig wordt, dan zal het mensenharten veranderen. O Heere, geef dat deze dienst niet eens tegen ons moet getuigen. Dat we het wel gehoord hebben, maar het woord naast ons hebben neergelegd. Heere, kom met dat onwederstandelijke werk van uw geest en breek ons hart en vernieuw ons. Dat wij mensen worden die voor uw aangezicht leren leven. Heere, werk het. U bent machtig. U bent goedgunstig. Heere, u hebt de dood overwonnen. Dan kunt u toch ook dode mensenharten overwinnen. Werk zo vanmorgen onder ons. En vernieuw ons voor het eerst. Of bij vernieuwing. Want Heer, ook als we u door genade mochten leren kennen, dan dwalen wij zo makkelijk bij u vandaan. En trek ons dan naar u terug. Heer, gaat u de rijen door. U weet wat we nodig hebben, vermaning of troost. Heer, wil ons trekken als we tot nu toe niet durfden komen. En wil ons wijzen op de weg die verkeerd gaat bij u vandaan, als we u nog steeds niet leerden kennen. Heere, kom zo tot ons. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Opdat uw naam vanmorgen mag worden groot gemaakt. Door de verkondiging van uw woord. Maar ook door wat wij zingen. En door wat wij bidden. Dat u ook koning van uw kerk mag worden groot gemaakt. En Heere, dan willen we u ook als gemeente met elkaar en voor elkaar bidden. Want wat zijn er dan ernstige zaken in de gemeente? Dan bidden wij u voor broeder Visser, die ernstig ziek is. En ook voor zuster Stolk, van wie de toestand ook bijzonder ernstig is. Heere, wees hen nabij. Als hun leven menselijkerwijs gesproken afloopt. Wees hen nabij. Als de tijd dat zij voor u moeten verschijnen steeds dichterbij komt. Heere, wees u, als mensen hen maar zo moeilijk kunnen bereiken, nabij. Want voor u staat niets in de weg. Heere, bereid hen voor op die ontmoeting met u. Dat zij u mogen kennen. En vertrouwend op u ook die laatste vijand tegemoet mogen gaan. Wees met hen die om hen heen staan. Heere, wees ook met uw gemeente, want wat is dat een roepstem. Als wij zien dat het leven sterfelijk is en dat wij maar zwakke mensen zijn. Bereid uw huis, want u moet sterven. Heere, dat geldt voor ons allemaal, of we nou jong zijn of oud. Heere, wees u ook met broeder Boutersen die een zware longontsteking heeft. Op zijn hoge leeftijd, heere, kunnen dat toch gevaarlijke omstandigheden zijn. Wees hem nabij. Geef hem herstel als dat uw weg is. En als uw weg anders is, Heere, wees hem dan ook goed en nabij. Heere, er is tegelijk reden tot dank. Zuster de Vos mocht een gunstige uitslag ontvangen. En daar danken wij u voor. Wees haar nabij. Met hen die haar lief zijn. En geef alles wat nodig is. Ook op de verdere weg die voor haar ligt. Wij danken u met en voor broeder en zuster Beket, die de afgelopen week mochten gedenken dat ze 60 jaar door het huwelijk waren verbonden. Heer, wat is dat een wonder. Een wonder dat wij hebben overgehouden aan het paradijs, het huwelijk. Dat u man en vrouw aan elkaar geeft in deze gebroken wereld. Dat man en vrouw elkaar tot steun en toeverlaat mogen zijn. En dat, Heer, al 60 jaar... Daar danken wij u voor. En daar willen wij u voor groot maken. Want het is alleen door uw genade. Heere, wees hen ook verder nabij. Geef hen alles wat ze nodig hebben. Om de weg achter u aan te gaan. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. Zo is er in de gemeente van alles aan de hand. Ook dingen die we nu niet uitspreken. Maar die u weet. Dingen die u misschien alleen wel weet. Die anderen, ook degenen die naast ons zitten, niet eens weten. Verborgen verdriet, verborgen zonde. Heere, leer ons op u te zien. En schenk ons uw ondersteuning, uw vergeving, alleen uit genade. Ga zo met ons, Heere, in het verdere van deze dienst. Open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. En breid uw koninkrijk uit, hier in deze kerk, maar over het rond van deze aarde ook. Geef hen die dat woord mogen verkondigen op de zendingsvelden en de evangelisatieposten uw kracht en uw zegen. En laat uw koninkrijk komen, Heer, laat uw onderdanen steeds meer worden, opdat uw rijk gestalte krijgt op deze aarde. Dat vragen we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanmorgen op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het boek van de profeet Jona en dan het derde hoofdstuk, Jona 3. En dat lezen we in zijn geheel. En als we dat gedaan hebben, dan lezen we een aantal versen uit Handelingen 11. Eerst dus Jona 3, vanaf vers 1. Daar lezen wij: en het woord des Heren geschiedde ten anderen malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineve, naar het woord des Heren. Nineve nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zei: nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God. En ze riepen hun vasten uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen. En men sprak te Nineve uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, iets smaak. Laat ze niet weiden, nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover Jona 3. En dan lezen we Handelingen 11, vers 15 tot en met vers 18. Het is u wellicht opgevallen dat in Jona 3 een aantal keren dat woordje bekeren, omkeren, voorkomt. En dat er een heidense koning dus wordt bekeerd. En Petrus, die heeft in Handelingen 11... net verteld dat hij bij die heidense hoofdman is geweest en dat die hoofdman ook is bekeerd. En die Joden kunnen dat in eerste instantie maar niet geloven, dat een heiden tot bekering kan komen. En dan lezen we vers 15 tot vers 18. Handelingen 11, vers 15, daar zegt Paulus en daar luidt het woord van de Heer. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft, als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God kon weren? En als ze dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: zo heeft dan God ook aan de heidenen de bekering gegeven ten leven. Tot zover het woord van de Heer. Laten we ter inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 87, waar het ook gaat over heidenen die komen naar de stad van de Heer. Psalm 87, vers 3 en vers 4. De Filistijn, de Tyriën, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En dan ook vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol, waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. Psalm 87, vers 3 en vers 4. En dan mag u onder het voorspel de Heere dienen met uw gaven.
Thank you.
Na de verkondiging willen wij zingen Psalm 22 en daarvan het 12e en het 14e vers. Gij die God vreest, gij allen, prijst de Heer. De tekst voor deze morgen is uit het gedeelte dat wij lazen, Jona 3, en dan het eerste gedeelte van vers 6 in het bijzonder. Wij kijken naar dat hele hoofdstuk, maar vers 6, het eerste stukje, daar raken we de kern. Jona 3, vers 6, daar staat, want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh en hij stond op van zijn troon. Gemeente des Heren, God zal ze zelf bevestigen en schragen, zongen wij net. God doet het zelf. En dan hebben wij het vanmorgen over bekering. En dan is dat een onderwerp waar het gaat over leven en dood. Toen ik in de auto hier naartoe reed, luisterde ik dezelfde psalm, maar dan gezongen in de kerk van Rotterdam-West. De kerk waar ik vandaan kom. En die kerk moest haar deuren sluiten. 30 jaar geleden zaten daar nog net zoveel mensen als er nu hier in de kerk zit. En nu zit er niemand meer. Blijft die kerk vanmorgen dicht. En dan zingen wij de Filistijn, de Tyrië, de Mooren zijn binnen nu al Godstad voortgebracht. Maar dan spreekt het niet vanzelf, gemeente. Dat wij over 30 jaar hier ook nog kerk mogen houden. En dan komt het er dus op aan of dat woord van de Heere ook ons hart en leven bekeert. De Heere gaat door met zijn werk. God zal ze zelf bevestigen en schragen. De Heere gaat door. Maar horen wij er dan ook bij? Bij dat volk wat op zijn rol geschreven is. En wat bij Israël is ingelijfd, heiden, gemeente, zoals wij zijn. Heiden. Wij zijn geen Joden. Wij horen van oorsprong niet bij het verbondsvolk. Maar de Heere wil ons erbij hebben. En daar gaat dat woord van morgen over. En daarom kijken wij naar Jona 3. Vooral naar vers 6. Bekering. Wat is dat nou precies? Want, gemeente, de Bijbel is toch eigenlijk wel een beetje een vreemd boek. Vindt u niet? Want de afgelopen week stond er regelmatig een foto van prinses Maxima in de krant. Het leek wel of die verjaardag niet ophield. Steeds was er weer een feest. En dan viel het mij op dat zij daar steeds weer van die prachtige jurken aan heeft. En toen ik daar eens over nadacht, ik kan me eigenlijk maar moeilijk een foto van de koningin herinneren waarin ze niet zo'n prachtige jurk aan heeft, of van de prins of de prinses. Toen ik heel lang nadacht, wist ik er één. Dat was die van die koninginnedag van 2 jaar geleden, waar dat vreselijke ongeluk plaatsvond. Toen de koningin die toespraak hield, toen was iets van die ergste opsmuk en weg. En toen had ze een sobere jurk aan. En toen zag je iets van de mens die de koningin ook is. En die foto die maakte diepe indruk op mij. Maar dan nog, dan was de zaal waar zij zat een geweldig mooie. En de jurk, hoewel iets soberder dan anders, die was nog steeds ontzettend mooi. En wat is het dan vreemd, het plaatje, als ik het zo mag zeggen, dat de Bijbel ons vanmorgen laat zien. Want jongens en meisjes, daar zit een koning, niet op een troon, maar hij zit op de grond. Heb je dat ooit gezien, een koning op de grond? En die koning, die heeft geen mooi kleed aan, maar die zit in een jutezak. Dat is het enige wat hij aan heeft. Een jutezak op de grond. En dan zit hij ook nog eens in de as. Hoe kan dat? Een koning in de as, op de grond, met alleen maar een jutezak aan. Gemeente, dat komt omdat de Bijbel zo ontzettend eerlijk is. En dat komt omdat deze koning zich bekeert. En met dat die koning zich bekeert, is hij een voorbeeld voor het volk Israël. En met dat die koning zich bekeert, is hij ook een voorbeeld voor ons. Want dat woord bekering, dat gebruiken we nogal eens in de kerk. Maar wat betekent dat nou precies? En wat gebeurt er dan in ons leven? Nou, we kunnen het in dit hoofdstuk wel heel erg mooi zien. En ook wel heel erg scherp. Daarom willen we daar vanmorgen naar gaan kijken. De koning van Nineve die van zijn troon afkomt. En dan zien we eerst de aanleiding tot die bekering. En dan zien we vervolgens de daad van die bekering. Wat doet hij nou precies? En tenslotte zien we het gevolg van die bekering. Wat gebeurt er nou als die koning van Nineve zich bekeert? De koning van Nineve komt van zijn troon af. De aanleiding tot die bekering. De daad van die bekering. En het gevolg van die bekering. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineve, staat er in onze tekst. Geraakte. Dat is natuurlijk een oud woord. En in alle nieuwere vertalingen is het wegvertaald. Dan staat er het woord bereikte de koning van Nineve. Nou, dat zit erin. Jona, die profeteert in Nineve en dat woord dat komt de koning ter oren, het bereikt de koning van Nineve. Maar in dat woordje geraken, dat oude woord, daar zit nog een diepere betekenis die ook in het Hebreeuws zit. Want daar zit ook het woordje raken in. Bereiken, maar ook raken, aanraken. Het woord van de Heere raakte de koning van Nineve tot diep in zijn hart. Dat is het eerste, gemeente, dat wij moeten zeggen als het gaat over de bekering. Dan kunnen wij dat niet zo makkelijk onder woorden brengen, want daar gaat het over het verborgen werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die met dat woord van de Heer zijn gang gaat. En het hart van een mens raakt. Dat je misschien al 80 jaar in de kerk zit. En dat het woord van je afgegleden is zoals water van een eend. Maar dat het je dan ineens raakt. Tot diep in je hart. Dat dat woord je leven verklaart. En je leven openlegt. Verborgen werk van de Heilige Geest. Maar moeten wij dan zeggen, nou dan kunnen we eigenlijk maar beter stoppen. Want dan kunnen we er ook niet over praten. Stil maar, wacht maar. Kijken of het gebeurt, kijken of het niet gebeurt. Nou gemeente, nee. Want hoewel we allereerst moeten zeggen, bekering, dat is het werk van Gods Geest. Verborgen werk, dat Hij werkt in de harten van zondaars. De Heere werkt middelijkerwijs. De Heere werkt door woord en geest. En die dingen zien we in dit gedeelte terugkomen. Want dat woord van Jona geraakte tot de koning van Nineveh. Maar dat betekent dus wel dat die koning dat woord heeft gehoord. Als de Heer een mens gaat bekeren, dan werkt hij door het woord. En dan zei ik net, de Bijbel is een vreemd boek. En dat bedoel ik heel eerbiedig. En het boek Jona, dat is eigenlijk ook een heel erg vreemd boek. Want u weet wel, Jona staat te midden van die 12 kleine profeten. Die we kleine niet noemen, niet omdat die mensen klein van stuk waren of omdat hun inhoud minder is, maar omdat ze zo kort zijn. En al die kleine profeten die staan vol met profetieën. En we weten eigenlijk maar heel weinig over die profeten. Maar bij Jona is het precies omgekeerd. Want we lezen van alles over Jona. Maar dat enige preek van Jona, die staat in vers 4. Het is maar een heel kort preekje. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. In het Hebreeuws zijn het maar 5 woordjes. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Moet u zich voorstellen. De preek die u nu hoort duurt ondertussen al een stuk langer dan 5 woorden. Moet u zich voorstellen dat dit het enige was. Nog 40 dagen en met Johannes zal worden omgekeerd. Amen. Ik denk dat als ik dan met de broeders weer meega naar de consistorie, dat ze toch ook wel zeggen, nou, nu heb je toch wel alleen de wet gepreekt. Is er niet nog meer? Jona zegt alleen maar dit. Nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. En wat gebeurt er dan? Moet je je voorstellen dat je naar Rotterdam rijdt morgen. En dat je dan op de Blaak of zo gaat staan. En dat je dit zegt. Nog 40 dagen en Rotterdam zal worden omgekeerd. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij Jona? Er staat, en de lieden van Nineveh geloofden aan God. Nu weet u misschien wel dat het woordje aan een hele hoop discussie heeft gegeven. Geloven die mannen van Nineveh nou echt of niet? Is dat misschien een tijdgeloof? De gemeente, daar wilde ik het vanmorgen eigenlijk niet zo heel erg uitgebreid over hebben. Want wat wel duidelijk is, dat is zij geloofden het woord van God. Ze geloofden dat toen Jona zei nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd, geloofden ze dat dat waar was. Of dat nou werkelijk geloof is in de God van Israël, daar kun je nog wel een poosje over doorpraten. Maar wat wel duidelijk is, is dat ze dat woord van de Heere God voor waar aannamen. Dat het oordeel van de Heere God, want dat is wat Jona verkondigt, nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Dat Jona zegt, jongens en meisjes, nog 40 dagen en de stad wordt gewoon ondersteboven. Zoals je een doos Duplo omkeert, als je ermee gaat spelen. Zo, zegt Jona, zal Nineveh worden omgekeerd. Er blijft niks van over. Die mannen van Nineveh, die geloven dat woord. Ja, zeggen ze. Wij geloven dat dat gaat gebeuren. Geloven op het woord van God. Kijk, als de Heere God met zijn geest gaat werken, dan werkt hij door het woord. En wie dat woord van de Heere gelooft, daar begint de bekering. Waar zegt u ja? Nou zal die mannen van Nineveh, dat zullen dan wel vrome mensen geweest zijn. Of die koning, het woord geraakte tot de koning. En die gaat dan van die troon af. Dan zal die koning wel een vrome man geweest zijn. Dat hij dat woord gelijk gelooft. Nou gemeente, dat was hij niet. De koningen van Nineveh waren geen vrome mensen. Het waren heidenen. Dat in de eerste plaats vreemd aan de belofte van God. Aan het verbond van God. Maar de koning van Nineveh, die woonde daar in het noorden op de grens van wat nu Iran en Irak is, in een stad. Je kunt er nog steeds die hele dikke muren zien. Maar je hebt daar om Nineveh heen heel weinig gras. Het is allemaal zand en woestijn. Dus je kunt daar, jongens en meisjes, geen koeien laten lopen die dan melk geven of vlees. Dus die koning van Nineveh, die had geld nodig om eten te kunnen kopen. En hij had een heel groot rijk. Een rijk dat zich in de tijd van Jona uitstrekte tot aan Israël. En dan kreeg hij belasting uit dat hele grote rijk. En daar kon hij dan zijn eten door kopen. En dan stonden die koningen van Nineveh erom bekend dat ze ontzettend wreed waren. Als u Nahum 3 bijvoorbeeld leest. Nahum, dat is weer zo'n 100 jaar later. Maar hetzelfde weten wij over de koningen van Nineveh in de tijd van Jona. Dan leest u daar over gruwelijk bloedvergieten. Die koning van Nineveh, als een volk heel ver weg woonde en zei, ach, laten we toch stoppen met dat belasting betalen, want die koning van Nineveh woont zo ver weg. Dat loopt zo vaak niet. We stoppen met dat belasting betalen, want dat legt een hele grote druk op onze economie. We doen het niet meer. Nou, dan had die koning van Nineveh een heel goed middel. Dan trok hij met zijn paarden en zijn wagens heel snel naar die volken toe. En dan moordde die het hele volk uit. Het was gebruikelijk in die tijd dat als er oorlog was, dat je dan alleen de mannen vermoordde. Dat is natuurlijk al erg genoeg. Maar de koningen van Nineveh, die houden met mannen, vrouwen, kinderen geen enkele rekening. Ze doden alles en iedereen die ze tegenkomen. En dan laat je het wel uit je hoofd, als je dat hebt gehoord, om geen belasting meer te betalen. Dus dat was heel effectief. Voor die koning van Nineveh. Maar het laat wel iets zien van hoe wreed en hoe gewetenloos hij is. En dat niet alleen voor andere volken, maar als hij dan terugkwam, dan waren er ontzettend veel weduwen van wie de man was gesneuveld in de strijd. Daar keek hij niet naar om. Onrecht, dat heerste ook in Nineveh. Als hij, koning van Nineveh, maar macht had. Als hij maar op zijn troon kon blijven zitten en geld en rijkdom. Eer en luxe kon krijgen. Maar dan komt daar die profeet uit dat verre land. Uit Israël. Vies en vuil. Want die profeet is uitgespuugd door een vis op het strand. En hij heeft bijna 1000 kilometer door het zand moeten lopen. En dan komt daar die man en die loopt daar die stad in. En die zegt nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. Dat woord bereikt de koning van Nineveh. Maar niet alleen bereikt het hem, het raakt hem tot diep in zijn hart. En ook hij, net als de andere mannen van Nineveh, geloven dat dat woord waar is. Geloven wat het woord van God zegt. Gemeente, die koning van Nineveh was niet vroom. Dat zijn wij ook niet, als het erop aankomt. U zit hier in de kerk en dat is heel erg fijn. Maar als we diep van binnen in ons hart kijken, dan lijken wij op die koning Want ook wij hebben een troon. Een troon waar we maar al te graag op blijven zitten. Die troon van ons eigen leven waarin wij de baas willen zijn. En dat leven van ons waar alles cirkelt om uw, om jou en om mijn troontje. Een troon. En dan denk ik aan het paradijs. Waar Eva van de vrucht at. Toen de duivel tegen haar zei ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge als God zijn. En toen at ze. Want dat wilde ze, als God zijn. Zij wilde op die troon. En daarmee stoten ze de Heere van zijn troon af. Kijk gemeente, en zo zijn wij. Van die mensen die een troon hebben in hun eigen leven. En die net als die koning van Nineveh, niets ontziend. Zelf de baas willen blijven in hun eigen leven. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Hoe vaak zeggen we dat niet? Dat je je niet wilt laten gezeggen door je vader of je moeder of door wat dan ook in je leven. En dan kun je naar buiten toe soms heel erg vriendelijk en meegaand lijken en altijd behulpzaam. Maar als het erop aankomt, dan is het gericht op je eigen voordeel. Dat u gezien wordt. Dat de mensen zeggen, ach kijk eens, dat is een vriendelijk iemand. Of dat u uw eer krijgt. Wij zitten, net als die koning van Nineveh, heel erg stevig op onze troon. Die troon waarmee wij God van zijn eer beroven. Doordat we hem niet laten regeren in ons leven. Die troon waardoor wij zelf de baas willen blijven. En dan, gemeente, tot zulke koningen. Ik moet even denken aan meisjes, die hebben soms nog wel eens van die prinsessenkleren. Die trekken ze dan aan. Want dat lijkt ze prachtig om een prinses te zijn. Gemeente, zo zijn wij allemaal. Als het erop aankomt, willen wij zo graag een prins, een prinses, een koning zijn. In je eigen leven op de troon zitten. En dan komt dat woord van Nineveh ook vanmorgen tot ons. Nee, dan verkondig ik u niet dat over 40 dagen met Johannes zal worden omgekeerd. Maar het getal 40 in de Bijbel, dat is een heel bijzonder getal. 40 jaar zwerft Israël door de woestijn. 40, dat is het getal van een mensenleven. 40 jaar. En bij ons worden mensen gemiddeld ouder, hoewel dat natuurlijk helemaal niet hoeft. Maar 40, dat is in de Bijbel het getal van een mensenleven. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Gemeente, 40 jaar en uw leven wordt omgekeerd. 40 jaar. En dan is uw leven afgelopen. Wanneer we die symbolische betekenis van dat getal 40 nemen. Dan is uw leven afgelopen. En moet de Heere u dan ook omkeren? Omkeren bij hem vandaan. Want dat is wat hier gebeurt. De Heere laat verkondigen aan de koning van Nineveh. Dat hij zo gezondigd heeft. Door op zijn troon te blijven zitten en met al zijn wreedheid. Dat het oordeel Gods over hem en over zijn volk zal komen. En dat er van hem niets overblijft. Dat hij niet meer mag bestaan in het heden der genade. Maar dat hij wordt omgekeerd bij God vandaan. En gemeente, zo komt die boodschap ook vanmorgen naar ons. Dat wij mensen zijn van nature. Die op onszelf gericht zijn. Op hun troon. En dan verkondigt de Heere vanmorgen. In al zijn scherpte. En in al zijn directheid. Als u op uw troon blijft zitten, gemeente. Dan zult u worden bekeerd. Maar dan bekeerd in de zin van omgekeerd. Bij God vandaan. Als u in uw leven het voor het zeggen wilt blijven hebben. En de draad van uw leven wordt afgesneden. Dan zal de Heere moeten zeggen, ga weg van mij, want ik ken u niet. Als hij dan aan u en aan jou vragen moet, wie was nou de baas in uw leven? Wie hebt u gediend? Wie was uw God? En u moet zeggen, ja, ten diepste heb ik alles in mijn leven ingericht, zodat ik het goed had. En dan moet de Heere zeggen, ga weg van mij naar de buitenste duisternis. Daar is wening en knersing der tanden. Want daar zijn we overgeleverd aan alleen maar ons egoïsme. Dan is er niets meer van Gods genade en Gods goedheid. Dat, gemeente, dat noemen wij de hel. Weg bij God en zijn genade vandaan. En dan kan de duivel het u en jou nu wel laten toeschijnen of dat prachtig is op je troon. Maar dat is natuurlijk geweldig als je daar die prins en die prinses ziet met al die rijkdom. Wat kan je daar soms jaloers op worden? Gij zult niet begeren. Wat kun je er jaloers op worden? Op al die rijkdom en die pracht en die praal. Misschien niet eens van een prins of een prinses, maar alleen van je buurman. Jaloers. En dat je dan toch nog maar iets langer werkt om het zelf beter te hebben, gericht op jezelf. De Heere zegt, als u zo doorgaat en u blijft op die troon zitten, dan zult u worden bekeerd bij mij vandaan voor eeuwig. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Gemeente, zo kwam die boodschap in Nineveh en zo komt die boodschap vanmorgen ook naar ons. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Gemeente, want het gaat niet goed zoals wij geboren zijn. Dat is de scherpte van die boodschap waar ik het aan het begin van de preek al even over had. Als wij blijven leven zoals we leven, met onze vroomheid misschien wel, dan komt het niet goed. Maar dan is daar het oordeel Gods dat wij bij hem vandaan moeten. En er is niets dat erger is dan dat. Gemeente, nou is de vraag die vanmorgen naar ons toe komt, gelooft u dat? Want ik zei u al, die koning van Nineveh, dat is een voorbeeld voor het volk Israël. En als je nou al die 12 kleine profeten eens zou gaan lezen, dan zie je dat die boodschap die hier zo heel kort staat beschreven, in die 12 kleine profeten steeds weer naar voren komt. Volk van Israël, bekeer je nou. En dat die zonden die die koning van Nineveh in het groot uitleefde, dat die in Israël in het klein voorkomen. Maar dat het niet uitmaakt of het nou groot of klein is. Dat de profeten steeds weer zeggen, volk van Israël, de wees en de weduwe en de vreemdeling, je verzorgt ze niet. En de baals loop je na, je hebt andere goden. Hoort u het? Mij heb je van de troon gestoten, want dat is afgoderij. God van de troon stoten. En iets anders in plaats van de Heere als het allerbelangrijkste in je leven hebben. De wees en de weduwe, daar heb je niet voor gezorgd. En je hebt alleen maar andere goden gediend en daarmee ten diepste jezelf gezocht. Bekeer je toch. En het klinkt jaar in jaar uit op alle plaatsen van Juda en van Israël. Volk van Israël, bekeer je toch. En zij geloofden het niet. Gemeente. Daarom is dit boekje Jona zo'n bijzonder boek. Want dan gaat Jona naar een heiden. En die heidenen geloven het wel. Dat volk van Israël, dat kende de belofte Gods. Dat kende het verbond van God. En ze geloofden het woord niet. Ze gingen hun eigen gang. Dan kun je onder het verbond zijn. Maar dan ga je met je besneden voorhoofd, met je besneden vooruit, met je gedoopte voorhoofd, nog steeds verloren. Ze geloofden het niet. En die koning van Nineveh, die gelooft het wel. Waarom geloven ze het niet, gemeente? Ja, in die boeken van de profeten komen er allerlei redenen voor. Maar eentje die heel erg vaak voorkomt, en ik ben bang dat die bij ons in de kerken ook zo vaak voorkomt, is dat we dat woord van de Heere gaan bagatelliseren. Dat het volk van Israël zegt, ah, des Heren tempel zijn deze. Tuurlijk, het is misschien niet helemaal goed wat we doen, maar zo'n vaart zal het toch niet lopen. Als wat die profeten zeggen, dat we werkelijk worden weggevoerd uit dit land. Ach wel nee, want de Heer woont hier in zijn tempel. Hij heeft aan ons de belofte van het verbond gegeven. En die profeten, tuurlijk ze proberen ons op het rechte spoor te krijgen. En dat is misschien best goed. Maar zo erg, ach wel nee. En afgoden, we gaan toch ook naar de tempel. We proberen in deze moderne tijd zo goed mogelijk de Heer te dienen. Maar je moet toch ook met je tijd meegaan. En dan moeten we ook die afgoden aan hun trekken laten komen. En dan dat woord van de Heere bagatelliseren. Ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Nog 40 dagen. En Israël wordt omgekeerd. Dan komt Babel. Dan komt Nineveh. Ach, wel nee. Het valt wel mee. Het valt wel mee. Kijk, gemeente. Zo kunnen wij het ook zeggen. Op een hele makkelijke manier dat je zegt, ach, ben toch gedoopt. Je kunt het ook zeggen op een zware manier, moet ik het zo zeggen. Dat je zegt, ach, het moet me gegeven worden. En ik wacht het maar af. En dat je op allebei die manieren dat woord van de Heer naast je neerlegt. Omdat je zegt, ach, de Heere God heeft het gedaan. Automatisme bij het verbond. De Heere God moet het doen, terwijl de Heere God ons hier in zijn woord op onze verantwoordelijkheid wijst. Dat wij op onze troon klimmen en met alles wat ons bezighoudt, dag in dag uit, ervoor vechten om op die troon te blijven zitten. En dat dat onze schuld is, onze troon. En dan laat dat woord hier in Jona door al zijn kortheid zien hoe het ligt. En dan roept dat woord ons op. Het riep het volk van Israël op. Kijk nou eens naar die koning van Nineveh. Hij legde het niet naast zich neer. En dan komt dat vanmorgen naar ons met dezelfde oproep, gemeente. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het komt niet goed als u op uw troon blijft zitten. Geloof zijn woord, dat je zegt, ja Heere, ik zie het. Zoals ik leef, leef ik alleen maar voor mijzelf. En dan komt het niet goed. Kijk gemeente, daar zie je iets van het werk, het begin van het werk van Gods geest. Dat je ontdekt wordt aan je schuld en aan je zonde. Maar wat dan? Gemeente, laat het woord van de Heer het daar dan bij. Moeten we zeggen, nog 40 dagen en u wordt omgekeerd? Nee, gemeente, God zij dank niet. Want die koning van Nineveh, dat woord bereikt hem en dan gaat hij iets doen. Hij gaat zich bekeren. Hij kwam van zijn troon af. Kijk, daar vind je alles samengebald. Want dat is het, bekering. Dat een mens van zijn troon afkomt. En niet meer zelf blijft zitten, maar God op de troon van zijn leven laat regeren. Kunnen we dat nog iets preciezer zeggen? Jawel. Jawel, want die koning die gaat een heel aantal dingen doen. En als we die nou eens doorlopen en dat naast ons leven leggen, dan leren we iets over de inhoud van de bekering. Tweede punt. Want wat gaat die koning doen? Hij stond op van zijn troon, hij deed zijn heerlijk overkleed van zich, vers 6. En hij bedekte zich met een zak en zat neer in de as en hij liet uitroepen. En men sprak te Nineveh uit bevel van de koning en zijn grote, zeggende, laat mens nog beest, rund nog schaap iets smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Als ik het goed zie, gebeuren daar drie dingen. Het eerste is dat die koning van die troon afkomt en dan stopt met eten. Hij gaat vasten en hij trekt een rouwgewaad aan. Vasten. Jongens en meisjes, wat is er nou normaler dan 3 keer op een dag eten? 's ochtends, 's middags, 's avonds. Eten, dat doe je toch altijd, elke dag. En wat doet de koning van Nineveh? Die zegt, wij stoppen daar eventjes mee. We eten niet. En daarmee doe je eigenlijk een stapje achteruit. En in plaats van die hele gewone dagelijkse dingen te doen, denk je na over wat doe ik nou eigenlijk de hele dag door. En dan in het licht van Gods wet en van die boodschap van Jona, wat heb ik nou tegenover de Heer allemaal gedaan? Kijk, dat rouwgewaad, dat is precies hetzelfde. Dat je afstand neemt van het leven en zegt, ja, ik ben eigenlijk als dood als ik kijk naar mijzelf. Dat is het eerste, dat die koning, hij keert in tot zichzelf. Als dat woord van de Heer hem geraakt en de Heer gaat door zijn geest dat werk van de bekering in ons werken, dan keert een mens in tot zichzelf. Bekering, dat is inkeer. Dat je niet maar blijft doorgaan. Kijk gemeente, want ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij vergaat het wel vaak zo, dat je soms zondags een preek hoort en daardoor geraakt wordt. En dan 's maandags, dan moet je weer aan het werk en dan is het druk. En je bent nog bezig met je examens of alweer met je vervolgstudie. Nou, de Heer Jezus vertelt die gelijkenis van dat zaad, van die vogels die dat zaad dan weer oppikken. Hè? Zo gaat dat toch zo vaak bij ons. De koning van Nineveh, die leert ons, nee, als de Heer in ons hart werkt, dan staan wij werkelijk stil. En dan keren wij in tot onszelf. Als de Heer ons ontdekt aan onszelf, dan kunnen we niet meer voortleven. Maar dan gaan we ons indenken wat we hebben gedaan. Heel concreet. Dat je 's avonds aan het eind van de dag, voordat je gaat bidden, weer eens de wet van de Heer doorleest. En dan je dag doorneemt. En de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven, God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En daar dan weer je leven naast leggen. En dan tot de ontdekking komen, ik kom tekort. Ik kom voor eeuwig tekort. Inkeer tot jezelf. Dat is één. Dat is wat die koning doet. Als die gaat vasten en als die zich gaat kleden in een rouwgewaad. Het is trouwens, jongens en meisjes, een vreemd gezicht. Heb je dat gelezen? Want niet alleen die koning heeft zo'n rouwgewaad aan, maar hij zegt, mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. Dus ook de schapen die over straat gaan, die hebben zo'n zak om. Alles in de stad moet gaan vasten. Alles in de stad moet eraan herinneren dat het niet goed gaat. En dat er het oordeel van God over de stad ligt. En zo is het ook met die inkeer, gemeente. Dat is niet meer als een nu en dan en alleen maar voor de zondag en de rest van de week niet. Maar die inkeer die gaat over heel ons leven. Over alles wat je doet, over alles wat je denkt. Daar betrek je niet alleen maar mee hoe je zondags in de kerk zit, maar daar betrek je ook bij hoe je zaterdagavond met je vrienden weggaat. Ik noem nou maar een voorbeeld. Inkeer tot jezelf, dat gaat over heel het leven. Dat is één. Tweede, die koning die zegt aan het einde van vers 8, een iegelijk moet zich bekeren van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Dus die koning zegt, we moeten niet alleen maar inkeren tot onszelf, maar we moeten ook werkelijk met die zonde stoppen. En dan gebruikt hij wel een heel treffend beeld, want dan zegt hij, een iegelijk moet zich bekeren, heb je weer dat woordje bekeren, omkeren, een iegelijk moet zich bekeren van zijn boze weg. Wij gaan op een weg en die weg is boos. Zonde is niet dat je ze nu en dan maar eens wat fout doet. Maar zonde is een weg. Een way of life, zeggen we tegenwoordig. Een manier van leven, daar zit je in vast. En je gaat over die weg en je gaat maar door en je gaat maar. Je kunt er ook bijna eigenlijk niet meer vanaf. Nee, je kunt er ook niet vanaf. Uit jezelf. Die koning zegt, wij moeten ons bekeren van onze boze weg. Wij moeten ook werkelijk met die zonde stoppen. Kijk gemeente, want soms zijn we er nog wel eens goed in. Om dan te zeggen, ach en wee. Ja, in mijn leven is een hoop mis. En het zou eigenlijk beter moeten. Maar als het dan op stappen aankomt, dan laten we het vaak afweten, want dat snijdt in ons vlees. Als je dan ingekeerd bent tot jezelf, dan moet je ook naar die cd-toren van je toe. En eens even kijken welke cd niet past bij de dienst van de Heer. Dan moet je ook kijken naar je uitgavenpatroon. of naar het aantal uren dat je werkt. En als je dan ziet dat je gezin daaronder lijdt, dan moet er iets veranderen. Want dan leef je niet tot Gods eer. Bekering, dat is één keer tot jezelf, maar dat is ook een afkeer van de zonde. Dat je het bij die zonde niet meer uit kunt houden. Wie die zonde nog aan de hand kan houden, gemeente, ook al heeft hij zulke mooie verhalen over hoe zondig die is, daarin heeft die bekering nog geen plaats gevonden. De werkelijke bekering bestaat ook in een afkeer van de zonde. En dan weet ik ook wel dat het afsterven van de oude mens en dat opstaan van de nieuwe mens in dit leven nog altijd ten dele is. Dat we daar niet bovenuit komen. En dat die zonden in ons leven er blijven. Maar die afkeer dat je het niet meer wilt, is dat er, gemeente, in uw en in jouw leven? Dat je er een hekel aan krijgt om dingen te doen die de Heer niet wil. En dan kan er zijn dat er iemand zegt, ja, nou zegt u dat wel, inkeer en afkeer. En ik weet ook wel, dat hoort bij de bekering. Maar is dat dan geen nieuwe wet? Want u moet wel weten, ik heb dat wel eens geprobeerd. Wat vaker Bijbel lezen. Zaterdagavond in plaats van lang uit op tijd naar bed, zodat ik zondags fit in de kerk was. Ik heb geprobeerd om mijn leven anders in te richten tot eer van de Heer. Maar weet u hoe dat gaat? Dat gaat een paar weken goed, maar dat Bijbellezen, dat is zo moeilijk en dat zakt dan weer in. Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde, dat kan ik helemaal niet. Kijk, gemeente, en dan is er dat derde. Want voordat die koning zegt, en iegelijk moet zich bekeren van zijn woze weg, zegt hij, en ieder moet sterk tot God roepen. Kijk, en daar raken wij de kern van de bekering. Want die verloren zoon, die daar bij die zwijnendraf zit, die kan zich wel bedenken dat de knechten van zijn vader het beter hebben. Maar als die niet opstaat en naar zijn vader gaat, dan verandert er niets. Maar die bekering is niet alleen maar inkeer en afkeer. Die bekering is boven alles terugkeer. Terugkeer naar God. Kijk gemeente. Nou zit hier bij die koning van Nineveh wel iets in waarvan je zegt, klopt dat nou precies? Zij zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. Zij zullen sterk tot God roepen. Die koning van Nineveh die gebruikt steeds het woordje God. En Jona heeft het, als hij het heeft over God, de hele tijd over de Heere. Die koning van Nineveh die heeft alleen maar die korte preek gehoord. En die krijgt ook soms de indruk dat hij terug naar God keert, omdat hij heel erg bang is voor de straf. Maar dat is geen bekering, gemeente. Bekering, dat gaat vanuit een kinderlijke vrezen en een liefde tot God. Dat je terugkeert naar de Vader, niet omdat je bang bent voor de straf, maar omdat je niets liever wilt dan dat Hij op de troon van uw en jouw leven zit. Kinderlijke vrees. Maar tegelijk, dan weten we misschien niet zeker hoe dat nou zit bij die bekering van die koning van Nineveh. Tegelijk staat zijn voorbeeld niet voor niets in de Bijbel. En tegelijk is hij nog een voorbeeld voor Israël en voor ons. En ieder moet sterk tot God roepen. Daarin heeft hij gelijk. Hij spreekt daar Gods woord in. Terugkeren naar God, gemeente. Want misschien was u dat wel. Die zei, ja, die inkeer en die afkeer, ik kan het niet. Gemeente, is er dan dit. Dat je met al je onmogelijkheid terechtkomt bij het kruis. Terechtkomt bij de Heer Jezus. Dat je het af hebt geleerd om te zeggen, ach, ik ben gedoopt, het komt wel goed. Dat je het af hebt geleerd om te zeggen, ach, het moet me gegeven worden, ik blijf maar zitten. Maar dat je hebt geleerd, nee, het is mijn schuld. En dat je met die schuld bij de Heere terechtkomt. Misschien is er wel iemand onder ons die zegt, ja, als u mij nou vraagt, ben je bekeerd? Nou, dan vind ik dat wel een ontzettend groot woord. Bekeerd. Zo vroeg ik het ook eens aan een kategezant. Die zei, kan ik nou belijdenis doen? En toen kwamen we op bekering. En Toen zei ik, ben jij bekeerd? Ja, zei hij, dat durf ik van mezelf niet te zeggen. En toen ik hem vroeg, ja, maar kun jij zonder de Heer Jezus? Toen ging hij rechtop zitten en zei, nee, dat nooit. Kijk, gemeente, daar zit het hem in. Dat je misschien van jezelf niet durft te zeggen, ik ben bekeerd. Maar het gaat erom, waar gaat je verlangen naar uit? Gaat je verlangen nog uit naar die troon waar je op zit? Ja, dan moet ik u waarschuwen. 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Of gaat uw verlangen uit naar die grote koning die kwam? Die David zo, die stierf aan het kruis om de schuld te verzoenen. En zegt u, ja, hem heb ik nodig, want als ik zonder hem moet leven, dan komt het niet goed. Dan komt het van zijn leven. En dan komt het in het sterven nooit goed. Gemeente, dat is een verlangen dat u niet van uzelf hebt. Want van onszelf verlangen wij alleen maar naar onszelf. En niet naar hem. En dat is het werk van Gods geest. Dat er verlangen komt. Kinderlijke vrees. En dat je daarom bij God wilt horen. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. Terugkeer tot God. Dat is bekering. En legt u dat nou eens naast uw eigen leven, gemeente. Inkeer tot uzelf. En dan dus niet alleen maar dat tijdgeloof, hè, dat je soms even onder de indruk bent, maar dat je werkelijk door de Heere ontdekt bent aan je schuld. Afkeer van je zonde. En dan niet in die werkheiligheid, dat je zegt, ah, ik zie nou dat het anders moet, laat ik het ook maar anders gaan doen. Maar dat je het niet meer kunt. Dat je de zonde niet meer kunt doen. Omdat je ziet dat je de Vader er verdriet mee doet. Afkeer van de zonde. En terugkeer tot God. Knielen aan dat kruis, gemeente. Daar brengt de Heer zijn volk. Als hij het gaat bekeren. Wat denkt u van de Christus? Kijk, en dan, en dat is het laatste. Dan zit er in deze tekst ook zo'n geweldige evangelieboodschap. Want dan is er aan de ene kant dat vlijmscherpe woord, nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. En we zagen dat het ook naar ons komt. Maar dan is er ook dat andere, dat laatste, dat gevolg van die bekering. Want je kunt zien aan het einde van dit hoofdstuk dat die koning van Nineveh het niet helemaal goed begrepen heeft. Want wat zegt hij, als wij dit nou doen, hè, die inkeer, die afkeer, die terugkeer, als we nou allemaal om die zakken aandoen en wie weet, God mocht zich wenden. En dat woordje wenden, dat is weer hetzelfde als bekeren, omkeren. God mocht zich omkeren en berouw hebben. En hij mocht zich wenden, nog een keer, van de hittigheid van zijn toren, dat wij niet vergingen. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens heel erg boos geweest op iemand. En dat je eerst allerlei lelijke dingen zei en toen zei, ik wil jou voorlopig niet meer zien. En je keerde je om en je liep weg. Nou, zo denkt die koning van Nineveh over de Heere God. Hij zegt, de Heere God heeft zich omgekeerd. En als wij ons nou bekeren, misschien dat de Heere God zich dan ook weer naar ons terug omkeert. En als hij, en dat is dan de gedachte, als hij met zijn vriendelijke aangezicht naar ons toestaat, misschien dat de straf dan voorbij gaat. Misschien, zegt hij, wie weet, God mocht zich wenden. En hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren. En weet u wat nou het bijzondere is? Dan staat er in vers 10, en God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. De straf komt niet. En er staat ook dat God berouw heeft. Maar er staat niet dat God zich heeft bekeerd. Een aantal woorden uit vers 9 wordt herhaald, maar die bekering wordt niet herhaald. Hoe komt dat, gemeente? Dat komt omdat de Heere God niet met zijn gezicht bij Nineveh vandaan staat. Maar dat de Heere God, net als die vader van de verloren zoon, hè, die stond dag in dag uit op de uitkijk. En die zoon, die dacht, ik ben het niet waard om nog een kind genoemd te worden. Maar die vader stond met uitgebreide armen op die zoon te wachten. Nou, dat laat dat woord van de Heere hier zien. Door een woord wat er niet staat, Die koning zegt, misschien keert God zich om. Maar de Heere hoeft zich niet om te keren. Gemeente, als de Heere dat vlijmscherpe woord van Jona laat horen, nog 40 dagen, en Nineveh wordt omgekeerd, dan staat hij met zijn gezicht naar Nineveh toe. Want hij wil niks liever dan dat het volk zich omkeert. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Er heeft wel eens iemand gezegd, die profetieën uit het Oude Testament, die oordeelsprofetieën, die zijn erop gemaakt om niet uit te komen. Nou moet je daar natuurlijk voorzichtig mee zijn, want dan zijn er mensen die zeggen, ja, zie je wel, dat is maar net alsof. Nee, dat is niet net alsof. Want als we ons niet bekeren, dan blijft het oordeel wel staan. Maar wat Gods woord hier laat zien, is dat de Heer daar geen lust in heeft, dat hij dat niet wil. Dat hij ons dat oordeel wel verkondigt. Maar dat hij niet wil dat wij bij hem vandaan moeten. Maar dat hij wil dat wij leven met hem. Ja, zegt u, maar nou haalt u dus het evangelie uit een woordje dat er niet staat. Kan dat nou wel? Nou gemeente, dan moeten we nog even doorlezen. Want die koning zegt, wie weet, God mocht zich wenden. En dan hoofdstuk 4 vers 1. Dan krijgt Jona verdriet. Dit verdroot Jona. Dat weet u wel denk ik. Jona die vindt het heel erg naar dat Nineveh niet wordt omgekeerd. En dan zegt hij, hij bad tot de Heere, vers 2, en zei, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor, vluchtend naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ik wist, wie weet, ik wist. Die koning van Nineveh, die kende de Heere nog niet. Jona kent hem wel. Want wat hij hier gaat zeggen, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbend over het kwaad. Dat is de geloofsbelijdenis van Israël. Die had de Heere Israël zelf in de mond gelegd. Bij Horeb en Sinaï. Toen zijn wet klonk en de Heere zich aan dat volk verbond. Ik ben de Heere, uw God. Toen had hij zich bekend gemaakt, zo als de verbondsgod, barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En Jona zegt, ik wist wel dat u zo was. En ik wist dat als ik het oordeel ging verkondigen en ze zouden zich bekeren, dat ze mochten blijven leven. Ik wist dat u langmoedig bent. Wie weet, keert God zich om. Kijk gemeente, dat is het evangelie. Het evangelie dat ook wij al van jongs af aan mogen horen. Want ik zei u net, dat je met je gedoopte voorhoofd, als je onbekeerd blijft voortleven, bij de Heere vandaan zult moeten. Maar tegelijk zit er zo'n enorme troost en rijkdom in die druppels water die op uw hoofd gevloeid hebben. Want dit was de verbondsbelofte aan Israël. En zo heeft de Heere dat ook aan ons beloofd. Ik ben genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Ja, wij zijn heidenen. Maar wij zijn gedoopte heidenen. Heidenen, en dat kun je je toch niet voorstellen. Heidenen, maar de Heere God heeft aan ons zijn naam verbonden. En zei, ik wil ook uw God zijn. Ik wil niet dat u omkomt. Ik wil op uw en jouw troon zitten. En als ik op die troon zit, dan mag je blijven leven. Weet u dat zeker? Ja, gemeente, dat weet ik zeker. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Die kwam van zijn troon af. Hij had alles in de hemelse heerlijkheid. Hij was koning over hemel en aarde. Als er één recht had op de troon, was hij het. Maar hij verliet zijn troon. En hij kwam naar deze aarde. Hij legde alles af en hij stierf aan het kruis. Waarom? Om hoogmoedige mensen zoals ik en u. Om zulken te betalen. Om alle schuld te dragen. Want als de Heere je gaat ontdekken aan je schuld, dan zie je dat je dat in de eeuwigheid niet kunt betalen. Maar dat het ook niet hoeft, want hij heeft het betaald. Ik ben barmhartig, genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Gemeente, als de Heere ons het oordeel laat verkondigen, zoals Hij het ook vanmorgen deed, dan geeft Hij er zijn belofte bij. Zijn belofte van trouw en goedheid. Dat al wie zich tot Hem omkeert, niet hoeft te sterven, maar mag leven. Omdat Hij barmhartig is. Gemeente, de duivel kan u soms voorspiegelen dat dat leven, wanneer je op je eigen troon zit, dat dat het beste leven is dat er is. En dat het leven met God een leven is vol wetten en regels, waarin je in een zwart pak met je hoofd naar beneden moet lopen. Gods woord laat ons zien dat Hij een God van liefde is, die uw leven wil schenken tot in eeuwigheid. Blijf dan niet op die troon zitten, maar kom van die troon af, haast u om uw levens wil. Het woord van de Heer komt tot u met bevel van geloof en bekering. Die twee dingen. Niet omdat u het zelf kunt maken, maar omdat de Heer door zijn geest ook vandaag in 2011 nog wil werken. Omdat Hij macht heeft over levenden en doden en de doden tot leven roept. Ook vanmorgen, leg dat woord niet naast u neer. Dat woord van de Heer, waarin die koning van Nineveh ons tot voorbeeld werd gesteld. Dat woord dat geraakte tot de koning, waardoor hij van zijn troon afkwam. Gemeente, de God van liefde en genade brengt u vanmorgen die heel scherpe boodschap nog 40 dagen. En uw leven wordt afgesneden. Leg die boodschap niet naast u neer, maar vlucht. Vlucht naar die koning aan dat kruis, die alles heeft betaald. Alleen daar kan uw schuld worden verzoend. Maar Hij wil het dan ook. Hij heeft het zelf beloofd. En wanneer u zegt, ach, wanneer ik kijk naar mezelf, ik kan het niet geloven. Gemeente, u hoeft niet te kijken naar uzelf. Pleiten op zijn werk. En daar vindt u rust. Bij Hem alleen, aan de voet van het kruis. Bekering, om uw levens wil. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. En terugkeer tot God. En wie dan terugkomt bij de Vader, die mag voor eeuwig wonen in dat vaderhuis. En feest vieren, zoals die vader van die verloren zoon het feestmaal aanricht. Voor eeuwig, bij de vader aan tafel, onverdiende zaligheid, heb ik van mijn God genoten. Amen. Machtige koning in de hemel, wij knielen voor uw troon. En als wij knielen voor uw troon, dan moeten wij afdalen van onze eigen troon. Heer, wij danken u voor uw woord. Dat woord dat zo scherp was. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Want Heer, u sneed alle verwachting van onszelf af. Nog 40 dagen. En ons leven heeft een einde, Heer. En dan liet u ons zien dat wij mensen zijn die koning willen zijn. Koningin. In ons eigen leven. Gericht op onszelf en op onze eer. En dat we u van uw eer beroven, Heer. Wat een mensen. Maar nu ziet u in uw goedheid en uw gunst naar ons om. Wat een onbegrijpelijk en wat een onverdiend wonder. U bent barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Heere, Jona mocht het zeggen, ik wist het wel. Heere, u hebt het ook ons in de mond gelegd. Wij mogen het weten door het verbond. Heere, geef dan dat we dat woord niet naast ons neerleggen. Maar dat we ons bekeren tot u. Doordat u in ons dat werk van de wedergeboorte heeft gewerkt. Heere, leer ons inkeren tot onszelf. Leer ons een afkeer krijgen van de zonde. En breng ons boven alles terug bij u. Geef dat aan ieder van ons, Heer. Voor het eerst. Maar ook voor opnieuw, want dat moeten we steeds weer en steeds meer leren. Sterven aan de zonde. Opstaan in een nieuw leven. Heere, geef dat aan ieder van ons. Dat we niet maar doorleven. Want Heere, het is niet vanzelfsprekend dat over 40 jaar de deuren van deze kerk weer opengaan. Heere, werk door uw geest in ons aller hart en leven. En keer ons tot u. Heere, wat een wonder dat u dat woord van morgen weer liet verkondigen. Zegen het aan het hart van een ieder van ons. Dat we niet deze kerk uitgaan, terwijl we nog voor eigen rekening leven. Maar dat we u mogen loven en prijzen om uw genade. En hij deed het niet. Heere, dan gaat het oordeel voorbij. Ja, dan mogen wij voor eeuwig bij u zijn. Omdat u uw zoon gegeven hebt, wij danken u voor dat eeuwige wonder dat u zelf kwam en alle schuld op u nam. Heere, ga zo met ons als we van hier gaan. Geef ons een gezegende zondag. En breng ons vanavond weer in getrouwheid bij elkaar. Neemt u weg wat niet was naar uw wil. Vergeef het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 146 en daarvan het eerste en het derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel, hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En wat er verder volgt, 1 en 3, 146. Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.